Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een arrangement van 2 dagen. Daarover gaat het in Johannes 4. Wij gaan er soms ook even tussenuit. Een weekendje, Parijs, Londen, Benen of wat dichterbij, Amsterdam. 2 nachten. 2 maal ontbijt, even er tussenuit. Maar naar Samaria, dat doe je niet. Daar ga je liever met een boog omheen. Maar Jezus gaat voor een kort verblijf, een arrangement van 2 dagen, naar Samaria. En het ziet er wit van de mensen. De velden zijn wit om te oogsten. Hij is er gekomen om te oogsten. Een vrouw, stadsgenoten. En in die 2 dagen kwamen er velen tot geloof. En de Heer Jezus is nu hier. En wil oogsten. We gaan samen zingen. Psalm 135, 1 en 3. Prijs de naam van uw God, zeren knechten hier vergaat. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. 1 en 3 van Psalm 135. Thank you. beleiden wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En beamen wij dat door te zingen uit Psalm 108. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. De twee eerste versen van Psalm 108. Met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons geloof met de volgende woorden, met mond en hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Dat wij samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heere onze God. Mijn hart, o hemelse majesteit, is bereid tot uw dienst en lof. Zo beleden wij en beaamden wij die belijdenis. Met de lippen, als gemeente. En met ons hart. Als het goed is. Mijn hart, o hemelmajesteit. Ook het mijne. Ook ik. En daarom bidden wij u, als dat kan, als dat mag, als dat zou moeten, wilt u vanavond in deze dienst bij ons zijn? En wilt u ons op de toonhoogte van uw evangelie brengen? Op dat wat hogere level, op dezelfde golflengte, waarop uw woorden uitgezonden worden en wat u van ons vraagt. Want wij zijn soms zo anders bezig. We horen dingen, we lezen dingen, we maken van alles mee, ook binnen de gemeente. En toch dringt het niet tot in onze oren en in onze harten door en ons leven verandert er niet mee. Maar zo is het wel bij die vrouw aan de put. U bracht haar op hetzelfde niveau. En u leerde haar van lieverlee waar het om ging. En ze kwam open voor u en deelde in de zaligheid. Het was de tijd van de oogst voor haar. En om dat moment, om die tijd, om dat rijpe moment bidden wij u samen. Er is al jaren gezaaid. Er wordt op allerlei manieren gezaaid. Het evangelie op school en thuis en in de kerk. We zijn vertrouwd geraakt met allerlei klanken. En toch verstaan wij soms de kern van de zaak net niet. Omdat wij ons niet gewonnen willen geven. Of er niet op de juiste wijze op zijn afgestemd. En daarom bidden wij u om uw geest. Zodat wij deze klare woorden verstaan. En zodat wij wel weten wat u bedoelt in ons leven, samen, maar ook in ons persoonlijk leven. Wilt u krachtig werken door uw geest en wilt u ons door die geest dopen? Raak ons zo aan dat wij er niet meer om eruit kunnen. Maar met die vrouw en met die Samaritanen zullen zeggen, deze is de Christus, hij is ook mijn heiland. Wilt u zo doorbrekend werken met uw geest? Hierom bidden we u samen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan samen lezen uit Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, maar ook de gedeelten die daarop volgen, die ook nog weer over die Samaritanen gaan. Johannes 4. En zowel bij de Samaritaanse die bij de put komt, die vrouw, als ook bij de discipelen blijkt dat zij niet op dezelfde toonhoogte, niet op dezelfde golflengte zitten als Jezus. Maar door vragen te stellen, niet zoveel vragen, een enkele vraag, door vragen te stellen, opmerkingen te maken, brengt de Heer Jezus die vrouw en ook de discipelen op hetzelfde level. Dezelfde hoogte. We lezen Johannes 4 vanaf vers 1 tot en met vers 42, een lang gedeelte, maar goed om in alle rust dat tot ons te nemen. Dan hebben we in ieder geval het verhaal al te pakken. Toen nu de Heere merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea in het zuiden en vertrok hij weer naar Galilea in het noorden. En om daar te komen, hij moest door Samaria gaan. En ik kwam er bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur, 12 uur in de middag. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw zei tegen hem: hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd. U zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem: meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem: meneer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad. En die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem: meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, de Gerizim. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook dit in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: ik ben het die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Zij ging de stad uit en kwamen naar hem toe. Intussen vroegen de discipelen hem: Rabbi, eet toch iets? Maar hij zei tegen hen: ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten, waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde, heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Tot zover de schriftlezing uit Johannes 4. Dit is het woord van God. En de tekstwoorden staan in vers 40. Hij bleef daar 2 dagen. Het gaat over het hele verhaal met als kern die bijzondere 2 dagen. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte voor het kerkgebouw. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 139. Een psalm van doorgronding. 1, 2 en 14, een psalm waarin we zingen over het feit dat God ons hele bestaan, ons hele hart kent, zoals hij die vrouw kende en zijn discipelen kende. Zo kent hij ook ons en heeft maar 1 woord nodig, 1 vraag nodig, haal uw man, of om een andere zaak. Hij heeft maar 1 vraag nodig, 1 woord nodig om te delen in de oogst. En we hopen van harte dat dat mag gebeuren in deze dienst. En om daar wat over na te denken, over eerlijk worden voor God, Psalm 139, 1, 2 en 14. Direct na de verkondiging zingen wij uit de 51ste psalm uit een briefje van vanmorgen, denk ik. Psalm 51, vers 4. Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hyssop, dan ben ik genezen. Het einde van dat vers staat, dan juicht mijn hart, hoezeer door u gewond. Die vrouw die kreeg die vraag en was daardoor getroffen. En toch kan dan je hart juichen. Dan juicht mijn hart, hoezeer door u gewond. Psalm 51, vers 4 en daarna vers 5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in het licht. Psalm 51, 4 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die het verlorene zoekt en daar soms even de tijd voor neemt. Bij op de rand van je eigen put gaat zitten. Net zolang totdat je hem kent. Ja, 2 dagen, een arrangement, Parijs of Londen of Amsterdam. Maar Samaria, daar wilde hij in de dagen van de Heer Jezus niet zijn. En dat hele volk van de Samaritanen werd als volk weggezet. Daar heb je geen omgang mee. Bastaarden. Toen de 10 stammen Israël werden weggevoerd naar Assyrië, bleef er een rest van mensen over, misschien te zwak, niet zo interessant. Ze bleven daar wonen en vanuit Assyrië kwamen mensen, die werden daar gestationeerd, die gingen daar wonen. En die Assyriërs met dat restje van de 10 stammen vermengden zich. En daaruit ontstond het volk van de Samaritanen. Half om, half. Een bastaardvolk. Daar wilde je geen omgang mee hebben. En toen de 2 stammen, althans de rest daarvan, terugkwamen uit Babel en begonnen met de herbouw van de tempel in Jeruzalem, toen wilden deze Samaritanen helpen. Nee, zeiden de Judeërs. Jullie zijn Samaritanen. Ze hadden een eigen tempel op de Gerizim gehad, was ook verwoest. En het enige wat ze nog over hebben aan historische plaatsen, even in deze geschiedenis, is dan die put van Jacob. De put in Sichar. Maar met Samaritanen wilde je geen omgang hebben. En je ging er liever met een grote boog omheen dan dwars door deze streek, door deze stad, langs deze put. Maar Jezus wel. Want hij zoekt het verlorene. Hij zou ook met een grote boog om ons heen kunnen gaan. Om wat voor reden dan ook. Maar hij zoekt het verlorene. U, jou en mij. Wie zijn dat? Aan het begin van het verhaal gaat het even over fariseeën en schriftgeleerden die er altijd weer bij waren om Jezus te volgen en misschien wel op hete daad te betrappen als het ging om zijn woorden of zijn daden. Fariseeën en schriftgeleerden, dat waren de mensen die dikwijls het toonbeeld zijn van uiterlijke vroomheid, zonder hart. Stijf van allerlei regeltjes en wetten die zij konden volbrengen, maar het volk dat de wet niet kende, ze keken daarop neer, die zetten ze ook weg. En die vrome leiders, fariseeën, schriftgeleerden, zij waren doorgaans te vroom om verloren te heten. En zij hoorden niet bij de oogst. Kan zomaar zijn, hè, dat je zoveel denkt van jezelf en zoveel bent, ook in godsdienstig opzicht, dat je niet eens weet dat je verloren bent, laat staan, door Jezus gered wordt. Te vroom om verloren te heten. Iedereen is goddeloos en iedereen heeft Jezus nodig. Iedereen doet zonde, maar jij niet. Of althans, valt wel mee en zo. Wie zijn die verlorenen? De discipelen zijn de Heer Jezus gevolgd. Ze zijn geroepen bij de vissersbotenweg, bij de nettenweg, bij de vissenweg. En ze zijn de Heer Jezus gevolgd op dat ene woord, volg mij. En ze gingen, de een naar de ander, 12 in getal. Dat zijn de discipelen die het woord van de Heer Jezus gehoord hebben en in eerste instantie hem gevolgd zijn. Discipelen die zijn voetstappen drukken. Maar oh, wat moeten zijn discipelen? Wat moeten wij die eerste stappen zetten achter hem aan nog veel leren? En ze hebben soms van de dingen van het Koninkrijk der Hemelen geen verstand. Wat weten wij? Wat besef ik van de dingen van het Koninkrijk? Het is soms zo groot en Jezus zegt allerlei dingen en we horen allerlei klanken en het dringt niet tot ons door. Spraakverwarring. Het lijkt wel alsof hij op een ander niveau, een andere golflengte spreekt. Wie zijn dat die verlorenen? Vrome mensen, discipelen. Hij zoekt ze. En een Samaritaanse vrouw. Midden op de dag bij de put. Dan zie je zo min mogelijk mensen. Misschien schaamde zij zich, maar we weten dat niet. Ze was er in ieder geval op het heetst van de dag bij de put. En uit het verhaal blijkt dat ze op de een of andere wijze een heel bewogen leven met veel mannen achter de rug heeft. En laten we het maar niet invullen wat er allemaal gebeurd is, want het staat er niet. 5 mannen, een zesde. En als je luistert naar de woorden van deze vrouw, een man die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, had ze heel wat op de kerfstok. Maar ze was zo versleten in haar bestaan. Misschien wel zo versleten in een zondig bestaan. Dat ze veel te ver weg was om gered te worden. Een vrouw bij de put, daar ga je toch niet meer om. En nota bene een Samaritaanse. Maar Jezus gaat naast haar zitten. En naast mij. En naast u. Heb je wat te drinken? Zo begint hij. Dus heel gewoon. Een kind kan het begrijpen. Je begint toch ergens over te praten. Koetjes en kalfjes noemen wij dat. Jezus heeft dorst en vraagt om drinken. Maar met dat hij deze vraag aan deze vrouw stelt, ontwikkelt zich een gesprek waarin de Heer Jezus maar een enkele vraag stelt en die vrouw blijkbaar steeds meer vragen heeft en op de een of andere wijze ook duidelijkheid wil. Eerst gaat het over water en levend water. Bent u dan meer dan vader Jacob die de put gegraven heeft? Water, levend water. Dan gaat het over het aanbidden op de Gerizim, hun heuvel, hun heiligdom. Of in Jeruzalem. Ze ziet al dat hij een Jood is en daarom komt die vraag op. En gaande het gesprek merkt ze dat hij profetische gaven heeft. Deze meneer heeft inzicht, heeft iets van een profeet. En even later komt ze zelfs tot de vraag, ik weet dat de Messias komt. En uiteindelijk beleidt ze, is deze niet de Christus? De Samaritaanse. Je wil er niet wezen daar. En zeker niet bij die put, zeker niet bij deze vrouw. Maar Jezus zit op de rand bij deze vrouw. En door al die vragen brengt hij haar tot hetzelfde niveau. Eerst over dat water, profeet, Messias. En door die vraag haal je man, breekt alles open en leert zij dat deze man de Christus is. Door die ene vraag wordt alles ontdekt. Een pijl die haar hart verwondt. Een woord dat raakt. Is deze niet de Christus? Nou denken we misschien dat heeft die vrouw dan nodig. Want ze zat ook zo diep in de put. In haar eigen put. In haar eigen modder. In haar eigen bederf. En die vrouw heeft dat wel nodig. En de Heer Jezus haalt haar daar op een geweldige, op een kunstige manier. Op een profetische manier uit. Ja, gelukkig. Maar die discipelen, als dat hele gesprek achter de rug is, dan komen zij. Ze verwonden zich over het feit dat hij met een vrouw spreekt. Het heet van de dag. Ze hebben eten gekocht. Heer Jezus, hier is eten. Eet toch iets. Ik eet wat anders. Mijn voedsel is dat ik doe de wil van mijn Vader in de hemel. Weer zo'n antwoord van Jezus. Wat moet je daar nou mee? Zij hebben het over eten. En Jezus heeft het over voedsel. En dat is dan het doen van de wil van de Vader. En even verderop. Jullie zeggen dat het bijna oogsttijd is. Zo over een paar maanden. Het is nu de tijd van het zaaien. En over 4 maanden wordt er geoogst. Maar dan zegt hij. De oogsttijd is niet dan. Maar de oogsttijd is nu. De velden zijn wit om te oogsten. Velden zijn wit om te oogsten. Wat mee bedoelt dan? Die Samaritanen die van Lieverlee naar hem toe komen. Dat zijn mensen in witte kleding. Lange witte kleding. En ze komen van heinde naar ver uit Samaria. En uit de omliggende dorpen. Ze komen naar hem toe op dat gerucht van deze vrouw. Die mannen, die mensen in die witte kleding. Ze komen van alle kanten als schuivende schoven. En voor hem ziet hij een massa mensen. Als een graanveld. De velden zijn wit om te oogsten. Het ziet wit van de mensen. De Heer Jezus zegt, jullie hebben het over oogsten. Over 4 maanden. Het gaat om hele andere dingen. Ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen. En het is nu de tijd van de oogst. Ik ben aan het oogsten. De ouderling zei, dominee, wij moeten maar blijven zaaien. Dat klopt natuurlijk. Altijd maar dat woord vertellen, verkondigen. Wij moeten maar blijven zaaien. Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar wel zaaien en geloven in de oogst. Want de Heer Jezus, hij is de Heere van de oogst. En nu, op dit moment, toen in Samaria en ook vandaag, zijn de velden wit om te oogsten. We moeten er wel in geloven dat er mensen tot geloof kunnen komen en zullen komen. En met minder kunnen we niet toe. Als je van vissen houdt en je bent wezen vissen, dan zegt iemand die thuis zit, en heb je nog wat gevangen? Komen er mensen tot geloof? Is er oogst? Hij zoekt het verlorene en brengt die vrouw en brengt de discipelen op een hoger niveau. Het is oogsttijd. En nu komen er mensen tot geloof die zeggen, is deze niet de Christus? Iemand die gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is hij niet de zaligmaker? Gemeente, het gaat in dit verhaal over zaaien en oogsten. Maar als het dan gaat over oogsten, wie heeft het dan gezaaid? En hoe kon deze vrouw weten wat zij weet? En hoe kon zij vragen stellen en antwoorden geven die zij stelt en die zij geeft? Hoe wist die vrouw dan over die profeet en over die Messias die komen zou? En die alles zou leren. Hoe wist ze dan? Omdat er iemand gezaaid had. Johannes de Doper. De voorganger van de Heer Jezus. De voorloper van hem. Die aan de Jordaan was en daar het Koninkrijk der Hemelen verkondigde en de doop der bekering. Hij preekte en doopte en zijn discipelen. En toen werd door hem verteld wie de komende Christus was. De profeet die komen zou en die de echte dingen van het koninkrijk aan het licht zou brengen. Hij zou degene zijn die de zaligmaker is die uit de Joden is. Die na mij komt, zei Johannes. En Johannes de Doper en zijn discipelen, ze hebben verkondigd, ze hebben gepreekt, ze hebben gedoopt. En op de een of andere manier is dat getuigenis in de oren gekomen van Samaritanen. En ook van deze zondige Samaritaanse vrouw. En dat is daar op de een of andere wijze gebleven. En nu, daar bij die put, komen al die woorden terug en breken ze door. Er is dus gezaaid en de Heer Jezus Christus is gekomen om te oogsten. Hij, Johannes de Doper, had gezegd, ik doop met water, ik verkondig het evangelie en ik doop mensen. Maar na mij komt één die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Die zal de werkelijke stand van zaken aanbrengen, die zal de zaak aanbrengen en die zal de dingen doortrekken. Die zal de dingen vervullen, die zal mensen doen delen in die oogst. Na mij komt één die meer is dan ik en hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij brengt tot geloof. Vrome mensen, gelukkig, er waren vele priesters, er waren vele schriftgeleerden die tot geloof komen, ook na Pinkster en zo. En de discipelen worden steeds maar verder geleid en onderwezen in het volgen, in het belijden, voor de kruisiging en na de kruisiging en na de opstanding. Hij leidde zijnen verder. Hij voedt ze op, hij doopt ze met de Heilige Geest. En ook deze versufte vrouw, deze zondige Samaritaanse, en ook ons. Hij wil dopen met de Heilige Geest en met vuur. Het is tijd om geoogst te worden. En het begint bij die vrouw en vele Samaritanen met haar. En zij geloven niet meer om het woord van de vrouw, maar ze geloven om het woord van de Heer Jezus Christus zelf. Deze is de Christus. Gelooft u ook in hem? Hij doopt met de geest. Het begint eigenlijk op het moment dat de Heer Jezus die vreemde vraag stelt. Dan breekt het door. Dan dringt het door. Haal je man. Nou, dat was het woord wat de Heer Jezus tegen deze vrouw zei. Dat was pastoraal. Hij doorgrondde haar hart. Hij kende haar leven. Dat blijkt wel uit het antwoord. En daar paste deze vraag bij. Haal je man. Haal je vrouw. Op dat ene punt. Die man. Of die mannen. Die vrouw of die vrouwen. Ja, misschien hoeft de Heer Jezus die vraag aan u, aan jou niet te stellen, omdat het in uw leven, in jouw leven op dat punt net niet vastzit. Maar welke vraag zou u wel moeten stellen? Op welk punt in uw leven, het jouwe, het mijne, zit het dan wel vast? En welke vraag van de Heer Jezus, als een pijl afgeschoten, zou u kunnen raken als hij daarover begon? Misschien heeft het te maken met het luxe leven. Dat ruil ik niet in. Of dat geld waar je zo aan vast zit. Of misschien ben ik wel heel erg eerzuchtig. En voel ik me, misschien dat ik het niet altijd zo zeg, maar voel ik me zo belangrijk tegenover al die anderen. En ik weet het veel beter, mijn eer, mijn ego. Ja, een ander voorbeeld is dat de Heer Jezus zegt, doe dat en gij zult leven. Maar dan zegt die rijke jongeling, wie is mijn naaste? We zouden eigenlijk misschien wel wat moeten doen in de hulpverlening, in de zorg voor dezegene, mantelzorger, op een andere manier, in het diaconale werk. En wij blijven maar weer zitten met de vraag van, ja, wie is mijn naaste? Als u me dat nou vertelt, dan De Heer Jezus, hij stelt de vraag aan die vrouw waarmee hij precies het doel treft. En u weet ook wel zo'n vraag, en jij ook wel, waarmee hij jou, waarmee hij mij in mijn hart, dat zich verzet, zou kunnen treffen. Over geld, over luxe, over werk, over eer, over ego, over de naaste. Misschien wel over een bepaalde verslaving. Of misschien wel die vroomheid aan het begin van de preek. En als hij daarop inspeelde en daarop in zou zoomen en mij die vraag zou stellen, ja, dan moet ik voor de bijl. Nou, die vraag stelt hij. Ik kan hem niet formuleren, maar u weet waar het over gaat. Die vraag stelt hij u en die vraag stelt hij mij. En we kunnen er niet onderuit, om welke reden dan ook. Wat verarmt mij? Wat verhardt mij? Wat versuft mij? Wat maakt me leeg? Wat maakt mij onverschillig? En daar doelt de Heer Jezus op, dat ene. Wat koester jij? Wat verberg je? Wat verberg ik? Haal je man. Haal je vrouw. Dat ene. Gemeente, dat is gedoopt worden met de geest. Heel veel dingen worden ons geleerd. Ik doop u met water. Heel veel dingen worden ons verteld, worden ons bijgebracht. En het is goed om dat te leren. Het is goed om dat te weten, kennis ervan op te doen. Maar dat is niet het enige. Met dat wij de dingen lezen en horen en ontvangen, ook bij de tekenen, wil hij door zijn geest ook in onze harten afdalen. De discipelen, ze wisten al heel veel, maar ze wisten niet alles. En die vrome fariseeën en schriftgeleerden, ze stonden stijf van wetticisme, maar het zat allemaal nog een voet te hoog, het zat niet in hun hart. En de Heer Jezus is gekomen om te dopen met de Heilige Geest, en dan worden wij erdoor geraakt. Haal je man. Dat ene. Dopen met de geest. Nog iets over dat dopen met de geest. In deze geschiedenis is prachtig te zien dat de Heer Jezus Christus een weg gaat met die vrouw. Al is het in één gesprek, een arrangement van 2 dagen. Hij gaat ook een weg met zijn discipelen. En dat duurt wat langer. Hij leert, hij corrigeert, hij onderwijst, hij geeft voorbeelden, geeft tekenen. En zo is hij bezig om te dopen met de geest. En weet u wat de Heer Jezus niet doet? Hij zet die vrome leidslieden niet weg. Hij blijft tot het laatste toe met hen in gesprek. Hij zet zijn discipelen niet weg, omdat ze toch nog heel veel dingen niet snappen. En zet ook die vrouw niet weg, hoe zondig zij ook is. Zo'n grote zondares, hij zet haar niet weg. Maar hij voedt hen op, van stap tot stap. Hij leert, hij corrigeert, hij vormt, hij troost, hij bemoedigt. Hij zoekt het verlorene. En zo doopt hij ze van lievelee steeds meer met die geest. Wij zijn mensen die doorgaans geneigd zijn om mensen weg te zetten. Die niet bij ons passen, die anders zijn, die anders denken. Dan zetten we ze weg, die 1 of die 2 of een paar mensen. Soms zetten wij hele groepen weg. Al die Noordwijkers buiten deze gemeente. Echt zo'n maatschappij om ons heen. Zo geseculariseerd. We zetten ze met z'n allen weg. Of de evangelische, we zetten ze weg. De mensen die een beetje anders denken, die een beetje anders spreken, die een beetje anders zingen, die er een beetje anders uitzien. We zetten ze soms zomaar weg. Mensen van een ander volk, allochtonen. Mensen met een bepaalde kleur, mensen met een bepaalde aard. En en masse, in totaal, zetten we dan al die mensen zomaar weg. Och ja, het zijn toch Samaritanen. We gaan er met een grote boog omheen. Voor hen is de Heer Jezus niet gekomen. Maar de Heer Jezus gaat juist dwars door Samaria heen. En gaat bij zulke mensen, bij die zwarte en die verkreukelde en die zondaar en die anders geaard op de rand van zijn of haar put zitten. En zegt, heb je ook water voor mij? Ik wil even met je praten. En van lieverlee doopt hij haar en doopt hij zijn discipelen. En doopt hij vrome lijstlieden met de geest. En zo verandert hij. Hij zet ze niet weg. Maar hij zet zich erbij neer. Hij gaat bij mij op de rand van de put zitten. Misschien dat u zich wel weggezet voelde. Of voelt. Er is zoveel gepasseerd in uw leven. U bent zo beschadigd als man, als vrouw, als kind. En er komt nooit meer iets van mij terecht. Dat is ooit door deze of gene gezegd. En nu ben ik echt helemaal, ja, aan mezelf overgeleverd, weggezet. Vuil, misbruikt, kapot. Weggezet. En dan is er niemand die naar mij omziet. Iedereen schuwt zich. Voor mij en gaan we de grote bogen omheen. En zeker niet midden op de dag bij de put ga je met zo iemand praten. Maar Jezus wel. Hij ging toen naar haar toe. Hij gaat vandaag, vanmiddag naar u en jou toe en zegt, ik zet jou niet weg. Ik zet u niet weg. Ik kom juist naar je toe. En ik wil je van lieverlee dopen met de Heilige Geest. Als je mij volgt, zul je in de duisternis niet wandelen. En ik zal je van stap tot stap in de dingen van het koninkrijk onderwijzen. En het gebeurde bij de put. En de volgende dag, het was een arrangement van 2 dagen. En zo werd er geoogst. Ik kan niet geloven dat ik erbij hoor. Zou ik er ooit bij mogen horen bij deze Heer Jezus Christus? Ik geloof niet meer in de oogst. Wel, zegt de Heer Jezus, het is tijd om te oogsten. De velden zijn wit om te oogsten. Ze komen van heinde naar ver en ze schuifelen naar mij toe in lange witte klederen. Zie, de velden zijn wit om te oogsten. Zend dan arbeiders uit. Er is hoop, er is verwachting. Het is tijd van de oogst. Hij doopt nog steeds met de geest. Jou, mij. En hij schaamt zich niet voor u. Op de rand van uw put. Ik sluit af. Er staat in vers 23 en 24 van dit hoofdstuk een uitdrukking die we wel kennen. In vers 23, maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. Als die vrouw antwoordt aan Jezus, dan zegt de Heer Jezus, dat hebt u naar waarheid gezegd. Dat zijn van die grote woorden, hè? Waarheidsvrienden, we lezen ze. We zijn vriend van de waarheid. Nee, dat zit wel goed. We hebben de waarheid lief. Toch ligt er denk ik een tikkeltje gevoeliger. En een tikkeltje scherper. Want je kunt dwepen met de waarheid. En toch de waarheid verhullen. Niet eerlijk zijn over jezelf. Dat lukt misschien voor mensen, maar het lukt niet voor God. En de Heer Jezus zegt, als het gaat om het echte aanbidden, dan is dat aanbidden in geest en waarheid. Dat is moeilijk om uit te leggen. Maar eigenlijk voelen we allemaal wel aan waar het om gaat. Dus een klein beetje nadenken, een klein beetje tot onszelf komen, dan beseffen we best wel of wij oprecht zijn of niet. In geest en waarheid. We hebben een geweten, we hebben de Bijbel, we hebben woorden, we hebben de wet, we hebben het evangelie. En als het gaat over hem dienen in geest en waarheid, dan gaat het over oprechtheid. Dan gaat het niet om ogendienst, dan gaat het niet om die witgekalkte, schitterende, in de zon schitterende huis aan de buitenkant wit, van binnen zwart. Maar dan gaat het om de binnenkant, dan gaat het om oprechtheid, om geest en waarheid. Eerlijk voor God en eerlijk voor de mens. En wij zijn geneigd om heel veel dingen, of misschien een paar dingen, maar we zijn geneigd om telkens weer dingen te verbergen. Niet eerlijk te zijn tegenover mensen en ook niet eerlijk tegenover God. Jezus zegt, dat hebt u naar waarheid gezegd. Ik heb 5 mannen gehad en deze is mijn man niet. Op de een of andere wijze legt ze met die zin haar hele bestaan tot nu toe bloot. Eerlijk voor God, dat was haar waarheid. En waar het op aankomt is dat u en dat jij en dat ik eerlijk zijn, eerlijk worden voor God. En dat we in geest en waarheid hem dienen. En wie in geest en waarheid hem aanbidt, die behoort tot de oogst. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heer onze God, gewonde zielen, mensen met een kapot lichaam, verziekt, verzondigd, stuk, met geen enkele verwachting, getraumatiseerd, weggezet door anderen. En misschien wel door henzelf. Maar niet door u. U breekt het open. En u heelt. Wat een wonderlijk gebeuren. Bij die put in Samaria. Haar put. Haar moment. Haar verandering. Haar vernieuwing. Haar komen tot de zaligheid. Het moment van haar oogst. En ze kwamen van alle kanten. En wij komen van alle kanten. De ene man is zus en de andere vrouw is zo. En de jongere is dit of dat. We hebben ons verleden, ons heden, onze gedachten, onze werken. Ons gedrag. Onze ervaringen. En u ziet ons aan. En u stelt ook ons die ene vraag die bij ons past. Opdat wij in waarheid, oprecht, naar uw geest zouden antwoorden. Leer ons dat vandaag. U hebt niet zoveel tijd. U had maar 2 dagen voor Samaria, bij wijze van spreken. En we hebben misschien ook niet zoveel tijd meer. Raak ons aan door dit evangelie. En doe ons delen in de oogst. Doe ons in geloven. En doe ons erin delen. Bij u te mogen behoren. Wilt u heel de gemeente gedenken? Oudere jongeren. Hier in de kerk of meeluisterend. Verbonden met ons wilt u daar en hier uw woorden zegenen. Neem genadig het zondige weg. Iedereen die een taak had, bevestig het werk van onze handen. Die een taak heeft in het midden van de gemeente. Als vrijwilligers, als ambtsdragers. Soms vooruitgeschoven op een duidelijke post. En anderen in de stilte, in de achterhoede. Deze taak en de ander een ander. Bevestig het werk van onze handen en bouw uw gemeente erop. Ook de dienaar van het evangelie, sterk hem in zijn roeping hier. Waar verdriet is, en we denken aan de familie Westerman in Lisse. Waar verdriet is, wilt u troosten. Waar onstelbaar diep verdriet is, zo plotseling en zo ingrijpend door het overlijden van een zo jong kind. Heer, wilt u een God zijn van nabij. Wilt u ook op de rand van hun put hen troosten. Trek hen dichterbij en trek hen naar u toe. Want u bent een God die juist in die omstandigheden de enige bent die woorden van troost kan spreken. Door uw woord, door uw geest, door uw stok en door uw staf. In dat diepe dal waardoor de schaduw van de dood gevallen is. Wilt u zijn met de voortgang van het werk in de gemeente, ook als ambtsdragers ontbreken en anderen taken op zich nemen, bekwaam hen daarin, geef wijsheid en geloof, geef wat nodig is om niet namens henzelf, maar namens u te komen in alle voorzichtigheid, in alle eenvoud, in alle duidelijkheid. O Heere, bouw uw gemeente op. En breid uw koninkrijk uit en wil de velen die van uw dienst vervreemd zijn ook toebrengen. Velden zijn immers wit om te oogsten. Wees met uw kerk wereldwijd waar zending bedreven wordt, geëvangeliseerd. Wilt u mede daardoor mensen brengen tot geloof waar uw kerk vervolgd wordt. Geef moed en kracht waar rampen zich voltrekken, waar allerlei ellende is bij ouderen, bij vrouwen, bij kinderen, in tijden van vervolging. O Heere, ook daar waar oorlogsgeweld is, wilt u in de nood genadig voorzien en de hulpverleners zegenen. Heb dank voor alles wat u gaf en geeft. Leer ons te delen aan ieder die gebrek heeft, in woorden, maar ook in de daad. Drieënige God, Vader, Zoon en Geest, u komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 147, de versen 2 en 6. Psalm 147, 2 en 6. Gemeente, gaat u heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.